NPO Radio 1. KRO NCRW.
Regeringspartij D66 wil dat de minister voor Buitenlandse Handel scherp kijkt naar de export van wapens. Een Nederlands communicatiesysteem wordt gebruikt in de oorlog in Jemen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en CRW met drie onderwerpen vanavond. Straks Reporters NL, waarin we regionale journalistiek een breder podium geven over een projectontwikkelaar die failliet ging en een spoor van braakliggend terrein achterlaat. Verder een update over de handel in medicijnen via internet. Criminologe Rosa Koenraad deed onderzoek naar onder meer de herkomst van die illegale medicatie. En dat blijkt China te zijn. Eerst wapenhandel. Uit onderzoek van Lighthouse Reports, Bellingcat en Reporter Radio blijkt dat Nederlandse wapensystemen opduiken in de oorlog in Jemen. Een communicatiesysteem bijvoorbeeld van defensiebedrijf Thales in Hengelo is ingebouwd in tanks die Saudi-Arabië inzet tegen Houthi-rebellen in Jemen. Dat is strijdig met het streven van de Nederlandse overheid om geen wapens te leveren aan landen die de mensenrechten schenden. Hoe konden deze defensiesystemen toch op de verkeerde plek terechtkomen?
Een grote hongersnood dreigt in Jemen, blijkt uit nieuw onderzoek van Oxfam Novib.
En die oorlog heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Voor 7 miljoen mensen dreigt na 2 jaar oorlogvoeren de hongerdood.
Zolang er geen wapenstilstand is in Jemen, komen er elke dag 25.000 nieuwe mensen met honger bij.
Een vergeten oorlog, zo wordt de oorlog in Jemen ook wel genoemd. Een oorlog die nu al zo'n 3 jaar duurt. Bij dit conflict zijn de afgelopen jaren duizenden burgerslachtoffers gevallen. Een strijd waarbij Saoedi-Arabië met haar bondgenoten vecht tegen de Houthi-rebellen, die op hun beurt gesteund worden door Iran. Een strijd die met allerlei wapens wordt gevoerd, F-16's, marineschepen, tanks. En een opvallend detail, een oorlog waarin ook Nederlandse wapens een rol spelen.
Nou, aan de ene kant zie je dat over een langere termijn gezien Nederland grote hoeveelheden wapens heeft geleverd aan landen die betrokken zijn bij dat conflict in Jemen. Met name Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië ook.
Frank Slijper, wapenhandeldeskundige van vredesorganisatie PAX.
Sinds 2015, sinds die door Saoedi-Arabië geleide coalitie begon met zijn militaire operaties in Jemen, heeft Nederland een deel van het beleid verder verstrengd, moeilijker gemaakt om te exporteren. Met name daar waar het gaat om exporten voor de landmacht en de luchtmacht. Als het gaat om marineapparatuur lijkt het alsof Nederland geen enkele beperkingen heeft. Bij de marine zegt Nederland, die marine die is inderdaad betrokken voor de kust van Jemen, maar dat is voor het uitoefenen van VN-sancties. En die VN-sancties die zijn er om te voorkomen dat de Houthis, een van de strijdende partijen in Jemen, geen wapens kunnen krijgen. Nederland gaat volledig voorbij aan het feit dat die marineblokkade enorme humanitaire gevolgen heeft. De Jemenieten zijn voor het grootste deel afhankelijk van hun eerste levensbehoeften door de toevoer, met name vanaf zee, van die eerste levensbehoeften. Medicijnen, brandstoffen, voedsel. En die marineblokkade wordt uitgevoerd door schepen van de Saoedische coalitie, waaronder schepen van Egypte, schepen van de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland wil niet zien dat marineapparatuur die Nederland levert aan die coalitielanden, dat die ingezet kan worden bij de marineblokkade met alle desastreuze gevolgen die die heeft. En Nederland zegt, dat is geen punt voor ons.
Want in principe is volgens mij het onderzoek naar IS nu wel afgerond, hè, als het gaat om die panzerwagens in Egypte.
Ja.
Dus, en er zijn best wat mensen aan het zoeken, ook op Twitter. Dus hopelijk lukt het vandaag om dat rond te krijgen, dan kunnen we het afronden.
Ja, dat zou mooi zijn.
Ludo Hekman is een van de initiatiefnemers van Dutch Arms. Samen met een onderzoeksteam van KRO-NCV, Bellingcat en Lighthouse Reports probeert hij te achterhalen op welke manier de Nederlandse wapens worden ingezet.
We waren al een tijdje aan het kijken naar wapenhandel. En we weten dat Nederland een hele grote speler is, al jarenlang in de top 10 wereldwijd. En toen we gingen kijken naar hoe wordt dat dan gemonitord, bleek dat er heel veel best wel goede controles zijn vooraf. Maar dan blijkt dat daarna eigenlijk heel weinig controle is op waar die wapens daadwerkelijk terechtkomen en wat er bijvoorbeeld 1 jaar of 2 jaar later met die wapens gebeurt. En wij dachten, het is eigenlijk super interessant en ook wel belangrijk om te weten wat ermee gebeurt. Dus toen zijn we begonnen eigenlijk met het kijken, zijn er manieren om in kaart te krijgen waar die wapens terechtkomen. En daarnaast is er een website waarop we resultaten die we vinden meteen publiek maken. En daarbij ook publiek uitnodigen om mee te denken. Maar er is ook gewoon best wel een gemeenschap van mensen op Twitter die het leuk vindt en het al heel lang doet. Om wapens te onderzoeken en te kijken waar komt het vandaan, waar komt het terecht, waar wordt het gebruikt. Daar ook locaties bij te zoeken. En die gemeenschap die komt vooral een beetje uit het Bellingcat-netwerk. Die helpt ons dan ook om specifieke vragen die uit een van de drie teams voorkomt te helpen oplossen.
Bellingcat, het platform dat bekend werd door het onderzoek naar de vliegramp met de MH17 en de Syrische burgeroorlog. Onderzoek achter de computer, gebruikmakend van social media, YouTube, Twitter, Facebook, satellietbeelden, uurlang turend naar het scherm, op zoek naar waar de Nederlandse wapens zijn gebleven.
Ik heb hier nog een video, dat is wel grappig, want dit is van een Franse bron. En dan komen we eigenlijk weer dezelfde truc tegen die we eigenlijk al in meerdere filmpjes hebben gezien. Maar wel vanuit een hele andere bron. Wij dachten net van, hey, dit kunnen wellicht de rebellen zijn. Maar inmiddels zijn we er al achter dat dit het leger is, dat de rebellen eigenlijk aan het verdrijven is.
Er zijn hier drie incidenten die ik heb kunnen lokaliseren. Gebaseerd op GPS-data van die schepen bijvoorbeeld. Of gerapporteerde locaties. En dat is belangrijk om een beter zicht te krijgen waar speelt het zich af. En welke boten zijn daar bijvoorbeeld bij betrokken.
Tijdens een conflict worden er heel veel video's en foto's gemaakt. Lokale media die video's maken. Maar ook heel veel bevolking die foto's en video's online plaatsen. Dus we gaan binnen die foto's gaan we kijken waar kunnen we dit op een locatie plaatsen. Dus kunnen we dit specifiek op één locatie pinnen en bewijzen dus dat Nederland op die locatie bij dit conflict betrokken is geweest.
Dit is het geluid van een howitzer. De Verenigde Arabische Emiraten hebben in de jaren 90 zo'n 80 van dit soort panzervoertuigen van de Nederlandse landmacht gekocht. Het team van Dutch Arms onderzoekt of die ook echt in de oorlog van Jemen zijn ingezet. Maar waarom is er destijds een exportvergunning voor afgegeven? Hoe is de Verenigde Arabische Emiraten in het bezit gekomen van Nederlandse howitzers?
Nou, laat ik beginnen met het ministerie te schetsen dat verantwoordelijk is voor uitvoervergunningen, want daar hebben we het dan in feite over. Dat is het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een internetsite waarop een lijst te vinden is met strategische goederen.
Ron Nulkens, directeur van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, de NIDV. De NIDV is de belangenorganisatie van de Nederlandse defensieindustrie.
Die strategische goederen komen op die lijst op basis van afspraken die je in internationaal verband maakt. En een hele belangrijke afspraak is in Europees verband gemaakt. Nou, in het kader van de Europese samenwerking zijn er 8 criteria opgesteld die gelden ook voor een Nederlandse exportvergunning. Nou, dat bedrijf gaat dus naar Buitenlandse Zaken en zegt van, ik wil een exportvergunning voor welk bul dan ook, zoals ik dat altijd uitdruk. En dan kijkt Buitenlandse Zaken naar de criteria die voor dat specifieke materiaal gelden.
Als Nederlands bedrijf, als ik iets wil exporteren, dan kijk ik eerst naar zo'n Europese lijst. Staat hetgene wat ik wil exporteren op die Europese lijst? En vervolgens vraag ik een vergunning aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Dan ga je met een verzoek voor een vergunning. Ga je in beginsel naar de dienst in en uitvoer van het ministerie van Financiën. Dat is de douane, zeg maar, om het maar even zo te zeggen. Die kijken initieel naar wat er wordt aangevraagd. Toetsen dat aan de criteria. En als dat, misschien moet ik het wat eenvoudig zeggen, als dat routinematig is, dan kan de CDIU, zoals dat is afgekort, het zelfstandig afdoen.
Als je kijkt naar die exportvergunning, wat zijn de belangrijkste redenen waaraan zo'n export moet voldoen?
Een belangrijk criterium is dat het voldoet aan het land waarnaar wordt uitgevoerd. Moet de mensenrechten situatie in acht nemen. Het materiaal wat wordt uitgevoerd moet zelf ook natuurlijk geen schadelijke, te schadelijke effecten hebben. En zo is er een lijstje van 7-8 criteria waaraan moet worden voldoen, waaraan wordt getoetst.
Oké, laat ik nou eens zelf kijken of die howitzers ook op die Europese lijst staan. Ik ga eens eerst eventjes naar de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, daar zie ik de lijst, gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. Maar eens even aanklikken. En dan kom ik uiteindelijk terecht bij een publicatieblad. Nou, dan is het eigenlijk heel simpel zoeken naar de howitzer. Oh ja, en hier staat de howitzer inderdaad genoemd. Wat me eigenlijk ook best logisch lijkt voor een panzervoertuig. Kanonnen, howitzers, vuurmonden, mortieren. Nou, dat is een hele waslijst eigenlijk van munitie. En daar is allemaal een vergunning, een exportvergunning voor nodig dus. Ja, dat is dus één. Nu weet ik dat die howitzers op die Europese lijst staan. Maar dat is nog niet genoeg, want ik heb die exportvergunning nodig. En die exportvergunning die moet ook voldoen aan 8 voorwaarden. Nou, laat ik de belangrijkste eventjes bekijken. Ah, hier heb ik ze, de 8 normen van de Europese Unie. De goederen mogen geen bedreiging vormen voor de mensenrechten. Dat is een hele belangrijke. De interne veiligheid in het ontvangende land. De regionale vrede, veiligheid, stabiliteit. De nationale veiligheid van de lidstaten en hun bondgenoten. Dus ja, eigenlijk de kernwoorden zijn stabiliteit, mensenrechten, internationale verplichtingen. Ja, de jaren 90, toen zijn die howitzers door de Verenigde Arabische Emiraten bij Nederland besteld. Toen was er nog geen oorlog in Jemen. En kennelijk vond men dat toen geen reden om die exportvergunning te weigeren.
Er wordt natuurlijk getoetst naar een situatie op enig moment. En zoals ook in Nederland regeringen wisselen, kan in bepaalde landen kan er ook een regering vallen, worden afgezet. En er kan een totale andere situatie gaan ontstaan. Tot en met dictaturen aan toe. En dat is in het verleden natuurlijk gebeurd. Maar Buitenlandse Zaken toetst naar de situatie in een land op enig moment.
Ron Hulkens, directeur van de NIDV. Als we dat materiaal dan geëxporteerd hebben, hoe controleren we eigenlijk wat er met dat materiaal gebeurt?
Ja, u vraagt het in de meervoudsvorm. Hoe controleren we? De Nederlandse industrie vraagt een vergunning aan. En dat wordt getoetst, zoals ik al zei, aan de omstandigheden op dat moment. En er zal ongetwijfeld een doorkijk worden gegeven door Buitenlandse Zaken. Als het land instabiel is, dan denkt ook Buitenlandse Zaken wel 2 keer na voordat die vergunning wordt verleend. Ja, en daarna is het dus niet aan de industrie verder om hier wat mee te doen. Dat is dus echt aan een internationaal verband. En dan zal het ministerie van Buitenlandse Zaken daar opmerkingen over moeten maken richting de nieuwe regering van een bepaalde staat. Maar dan houdt het ook uiteindelijk op voor een Nederlands bedrijf. En het is bijna onmogelijk, hè? Want wat stelt u zich dan voor? U hebt het voorbeeld Jemen aangehaald. Er vindt in Jemen met materiaal dat misschien 10 jaar geleden is geleverd, vindt een actie plaats. Wat kan de Nederlandse industrie überhaupt? En misschien nog sterker, wat kan de Nederlandse regering dan eigenlijk wel, behalve diplomatieke druk uitoefenen?
Maar goed, ja, het is dus een beetje via Google Earth proberen we die watertoren te vinden. Mm-hmm.
Alleen. Het onderzoeksteam van Dutch Arms is een week aan de slag en richt zich nu op de tanks uit Saoedi-Arabië. In die tanks zit communicatieapparatuur van het Nederlandse bedrijf Thales Nederland.
Thales designs and produces tactical radios and onboard communication solutions for land, air and naval forces. In the last 30 years, we have delivered more than 800,000 battle-proven radio systems for armed forces around the world. Today, our solutions.
Thales Nederland levert dus communicatieapparatuur voor allerlei militaire voertuigen, ook voor tanks. Saudi-Arabië koopt deze tanks met Thales-apparatuur van de Verenigde Staten. Dat land verkocht in 2016 nog 133 zogenaamde Abrams-tanks. Tanks met Nederlandse onderdelen.
Today, we are working closely with our customers to define the next generation of military radios and develop software-defined radio solutions that are among the most capable and the most secure in the world.
En toch is er geen militaire exportvergunning nodig voor deze communicatieapparatuur. Net als veel sonar- en radarsystemen staat deze apparatuur niet op de Europese lijst voor strategische goederen. Vreemd, vindt Frank Slijper van vredesorganisatie PAX.
In het geval van SOTAS communicatieapparatuur, dat is apparatuur die bijvoorbeeld wordt gebruikt in tanks, andere landmachtvoertuigen, ook wordt gebruikt, geleverd door Thales Nederlands. Daarvan zegt Nederland, dat bedrijf heeft voor de export van die communicatieapparatuur geen vergunning nodig. Dat wil zeggen, niet als het gewoon als communicatieapparatuur wordt verkocht. In het verleden zijn er wel vergunningen voor gegeven, maar dan zat het gekoppeld aan helmen die wel onder de vergunningsplicht vielen. Het rare hierbij is dat je een schemergebied hebt van spullen waarvan heel duidelijk is dat ze voor het gros militair gebruikt worden, maar dat ze kennelijk op basis van technische specificaties toch niet onder de vergunningsplicht vallen en daarmee buiten het zicht eigenlijk blijven van de Nederlandse wapenexport. En zeker in het geval van deze communicatieapparatuur gaat het om grote, langlopende orders voor landen uiteindelijk waar Nederland normaal gesproken dit soort apparatuur, als het wel onder de vergunningsplicht was gevallen, niet had geleverd. Met name de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië.
Nederlandse wapens gebruikt voor een oorlog in Jemen. Dat is voor het kabinet, dat altijd zo de nadruk legt op mensenrechten, geen fijne gedachte. Op 12 september vorig jaar vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over het Nederlandse wapenexportbeleid. De aandacht van de Kamerleden ging met name uit naar de oorlog in Jemen.
De situatie is rampzalig en wordt alleen maar erger doordat de internationale gemeenschap geen toegang heeft tot het land om humanitaire hulp te bieden.
Voorzitter, als ik dan de criteria erbij pak, kom ik wederom tot één duidelijke conclusie. Stel een wapenembargo in tegen Saoedi-Arabië dat van over de hele wereld wapens aan laat rukken en die rijkelijk misbruikt of gebruikt worden in Jemen.
Een absolute tragedie, waar ten dele inderdaad Saoedi-Arabië een vernietigende rol speelt.
Maar wat kan Nederland eigenlijk doen als het eenmaal wapens aan een land heeft geleverd? Wapens die dat land uiteindelijk gebruikt in een bloedige oorlog. Is Nederland in staat om überhaupt te controleren wat er met die wapens gebeurt? We vroegen het SP-Kamerlid Karabulut en D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.
Nou, dat is heel moeilijk. We controleren heel streng vooraf. Nederland is eigenlijk het braafste jongetje van de klas in heel Europa. We hebben ook heel strenge regels op dit moment als het gaat om de export van wapens naar bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten. Maar als ze zijn geëxporteerd, ja, dan is het voor ons heel moeilijk om na te gaan en te controleren waar die wapens voor worden ingezet en hoe ze worden gebruikt. En dat is echt een lacune in de wapenexportregelgeving, maar wel een die heel moeilijk op te lossen is.
Saadet Karabulut van de SP. Hoe controleert Nederland nou eigenlijk wat er gebeurt met de wapens die wij naar andere landen leveren?
Ja, dat blijkt dus. En dat blijkt ook uit jullie onderzoek. Ja, haast onmogelijk en of heel erg moeilijk. Soms gaat het om dat je niet hele wapens levert, maar onderdelen. Soms weten we niet waar die onderdelen in welke wapens en vervolgens in welk land op welke manier die gebruikt worden. Maar nu blijkt, onze vrees was altijd ook landen waar conflicten zijn, waar ernstige mensenrechtsschendingen plaatsvinden. Of dat je het nu hebt over Turkije of Jemen, Saoedi-Arabië, die met een coalitie van een aantal landen Jemen zwaar bombardeert en voor heel veel ellende zorgt, moet je eigenlijk niet exporteren. Dat is onze stelling. En ja, daar is helaas geen meerderheid voor. Wat achteraf te doen zou je kunnen zeggen, als wordt geconstateerd dat er Nederlandse wapens weliswaar bijvoorbeeld aangeleverd voordat een oorlog of een conflict opstartte zijn geleverd, dat je dan alsnog een embargo invoert.
Als we kijken naar die tanks bijvoorbeeld, hè, daar wordt gebruik gemaakt van communicatiesystemen. Ja. Die levert Nederland. Dan gaat het over die Saoedische tankset. Die tanks die worden gekocht overigens in Amerika. Ja. Moet je dan bij dit soort communicatiesystemen niet zeggen vanuit Nederland, daar is eigenlijk ook een exportvergunning voor nodig?
Ja, dat is een ingewikkelde zaak. Dit valt nou precies in zo'n schemergebied inderdaad. Communicatiesystemen, die zijn niet vergunningsplichtig. Worden niet geclassificeerd als militair. Worden niet geclassificeerd als dual use, zoals sommige andere grondstoffen. Maar de consequentie daarvan, en dat is een echt vervelende consequentie, is inderdaad dat ze op dit moment worden gebruikt in Abraham's tanks, als ik het goed heb, in Saudi-Arabië. Ik vind dat ook wel een vraag die ik bij het volgende debat aan de minister zou willen stellen. Is het niet nodig dat we nog een keertje kijken naar dit soort apparatuur, communicatieapparatuur die in dat schemengebied valt, wat nu niet vergunningsplichtig is, of we daar niet wat scherper op zouden moeten gaan letten?
Na 2 weken nadert de bootcamp van Dutch Arms het einde. De onderzoekers wisten de locatie van de howitzers en de Arabische tanks met het Nederlandse communicatiesysteem nauwkeurig te traceren. Maar volgens Ludo Hekman blijft het zoeken naar wapens, ook met social media, een lastige opgave.
We hebben ook gemerkt dat heel veel leads uiteindelijk vastliepen. Omdat of die industrie heel complex is, componenten van de een naar de ander gaan, 50 verschillende leveranciers voor één wapensysteem. En dat het dan heel moeilijk is om te zeggen van waar komt een wapen uiteindelijk terecht? En wie is er verantwoordelijk voor dat stukje van die keten uit de wapenindustrie? We hebben ook dingen kunnen laten zien die natuurlijk andere mensen met een beetje handigheid bijvoorbeeld het ministerie ook kunnen. Dus waarom niet gewoon standaard na een jaar of na 5 jaar een check door ambtenaren laten doen. Niet per se om daarna mensen terug te fluiten, maar gewoon om voor jezelf zicht te krijgen op wat is de impact van onze wapenexport. Ik denk ook dat het zinnig is.
Het onderwerp wapenhandel staat half februari op de rol van de Tweede Kamer. Dan zullen vermoedelijk ook de bevindingen uit dit onderzoek aan de orde komen. De reportage was van Jolien de Vries en Klaas den Tek.
Put your hands all over me. Then you can spin my wheel and seal the deal. You're on the backseat. Oh, I'm on a tick-tail, but you're only good until you catch the disease. Make me your mission to please. You're just a sugar.
Kovacs en Sugarpill.
Reporter Radio. met Niels Heidhuis.
7:45. Veel mensen kopen medicijnen op internet uit schaamte, uit kostenbesparing of gewoon uit gemakzucht. Waarschijnlijk is meer dan de helft van die medicijnen vervalst. De werkzame stof zit er helemaal niet in of is juist overgedoseerd. Deze lucratieve maar illegale handel speelt zich af buiten het zicht van de autoriteiten. Maar gevaarlijk is het gebruik van internetmedicijnen wel, bleek uit een reportage die we al eerder maakten.
Dit is de proeftuin van illegale farmaceutische middelen. Onderzoekers geven dit aan muizen. De mensen die hier hun spullen kopen en aan zichzelf geven, die gebruiken zichzelf eigenlijk als proefkonijn.
Wij zijn alleen gefocust op resultaat en de manier waarop, dat maakt niet uit. En of er rotzooi in zit, dat maakt ook niet uit. Want daar gaan we niet eens de moeite nemen om dat echt te onderzoeken, zeg maar. Als het maar werkt.
Het lastige met vervalste geneesmiddelen is eigenlijk dat in de medische circuit er niet heel erg veel op gelet wordt op dit moment. Want als we die tijdlijn terugkijken, dan zien we 15 jaar rommelige producten. Daar moet schade zijn.
Wie zelf doktertje wil spelen, vindt op het internet een uitgebreide selectie aan geneesmiddelen. Van lifestyle tot lifesaving. Van Viagra tot HIV-medicatie. Maar veel van die medicijnen zijn nep. Ze bevatten geen of juist te veel van de werkzame stof, of ze bevatten andere schadelijke stoffen.
Je injecteert het en je wordt bruin. En dan vervolgens worden er hormonen aangeschakeld, waardoor je huid diep en diep en diep bruin wordt.
Willem Koert, onderzoeker van de website Ergogenics, probeert inzicht te krijgen in de online medicijnenmarkt.
Maar tegenwoordig lees je steeds vaker dat huidartsen huidkanker vinden bij dappere mensen die dit spul gebruikt hebben. Dit is trouwens nieuw, je kan het ook in je neus sprayen. We zitten hier echt op de website van iemand die zelf zijn eigen spullen maakt. Of in ieder geval, dit komt niet echt uit het farmaceutisch circuit.
Maar er staat wel online apotheek onder.
Ja, dat zie ik. Maar we zitten op de zwarte markt. Dit is illegaal geproduceerd. Dit is niet echt.
Onderzoeker Willem Koert bestelt medicijnen en voedingssupplementen om ze te laten testen in een laboratorium. Met treurigstemmend resultaat. De helft van de medicijnen deugt niet. We nemen de proef op de som en bestellen het geneesmiddel dat het vaakst via internet gekocht wordt. Viagra.
Online zonder recept. Kijk eens aan.
Kan dat?
Het mag niet. Het is een receptplichtig medicijn in Nederland. Je kan officieel niet zomaar een Viagra kopen. Hey, 4 tabletten, €58. Bestel hier. Kijk, het ziet er nog mooier uit.
Keihard de beste, adverteert deze mee. Okay. Apotheek Nederland. Ja, met een juffrouw in een witte jas en zo'n apothekerskruis.
Echt een nep K-magra hebben ze ook. Dat is niet echt.
Kost wel €50. Is er niet een kleine verpakking voor de KRO?
Ja. Nou, misschien kunnen jullie delen met de NCRV.
Wat ben je aan het doen?
Ik ben de borstspieren aan het trainen. Ja, uiteindelijk natuurlijk met als doelstelling om dat groter te krijgen.
Even kijken hoor, dit is 50 kilo stuwkracht.
Aan elke zijde.
50 aan elke zijde. 50
per kant.
Mag ik ook even?
Absoluut.
Komt-ie. Rico van Huizen werd derde op het WK Natural Bodybuilding. Dat betekent zoveel als zonder kunstmatige toevoegingen. Als Van Huizen anabole steroïden gebruikt, valt hij bij de dopingcontrole door de mand. Maar het is niet gemakkelijk om geen illegale middelen te slikken. Het overkwam Van Huizen ongewild.
In de wereld van fitness en bodybuilding is het gebruikelijk om soms een energiedrank tot je te nemen. Een half uur voor het trainen. Voedingssupplement.
Van Huizen slikte het middel Unstoppable. Waarin, zonder dat het op de verpakking stond, bestanddelen zaten die op de dopinglijst voorkomen.
Nou is het zo dat fabrikanten op alle mogelijke manieren dit soort product proberen te manipuleren. Bepaalde preparaten met elkaar te mixen, zodat het lichaam een bepaalde chemische reactie eigenlijk daaruit voorkomt. Wat eigenlijk op een natuurlijke wijze niet mogelijk zou kunnen zijn. Dat is mij overkomen en ik ben daar zeer boos over.
Wat gebeurde? Kreeg je daar ook bijwerkingen van?
Ik kreeg een euforisch gevoel. Ik kreeg echt een tunnelvisie. Je was echt een soort van automatisch piloot. Je ballen gingen krimpen na het trainen. Wat onverklaarbaar eigenlijk was. Het is gewoon een raar iets voor een normale voedingssupplement wat je in Nederland zou kunnen kopen.
Vallen de slachtoffers, dat jij weet?
Ze vallen zeker slachtoffers, dat ik weet.
En dan ben jij nog een natural, hè? Maar hoeveel procent van die bodybuilders is natural?
Ik durf u te garanderen dat van alle bodybuilders dat 1% daarvan misschien natuurlijk traint.
Oké, maar dat betekent dat hier in deze sportschool vrijwel iedereen wel preparaten gebruikt. Denk je dat die mensen daar mee zitten te luisteren met ons?
Nee, dat maakt me vrij weinig uit eigenlijk.
Het zijn vooral spierversterkers, potentieverhogers en afslankmiddelen die op internet goed verkocht worden. Zonder recept, zonder controle.
Hoeveel mensen illegale medicijnen kopen via internet is niet duidelijk. Het is natuurlijk moeilijk daar onderzoek naar te doen, maar er is wel een manier.
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie ergens in Nederland. We staan voor 2 grote vaten.
Die verzamelen water dat rechtstreeks uit de aanvoerbuis van het rioolwater van deze installatie komt.
Pim de Voogd van het KWR Water Cycle Research Institute ontwikkelde een methode die wel betrouwbare gegevens oplevert. Hij onderzocht de medicijnresten in het riool.
In dit geval Viagra en omzettingsproducten van Viagra die in het lichaam worden gevormd.
Laten we eens even gaan kijken. We hebben de monsters bij ons. Die gaan terug naar het lab en daar vind je dan wat er aan Viagra in zit. Zo, die enorme bak vloeistof die we hebben verzameld, die wordt dus eindeloos uitgefilterd totdat er een heel klein beetje donkergele vloeistof overblijft in een kolf. En dit?
Dit gaat uiteindelijk in een heel klein flesje het apparaat in. En in het apparaat gaan we dan meten hoeveel Viagra erin zit.
En wat blijkt dan?
Nou, dan blijkt dat in de monsters die wij genomen hebben in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, dat daar veel meer Viagra in zit dan we op grond van wat we aan recepten in Nederland hebben zien uitgeschreven, zouden berekenen.
Hoeveel?
Meer dan 2 keer zoveel. De mensen die dat hebben gekocht, die weten niet precies of de pilletjes die ze hebben gekocht dezelfde hoeveelheid van die stof bevatten als hun arts ze eigenlijk zou voorschrijven. Dat kan dus betekenen dat ze meer binnenkrijgen van de stof dan een arts veilig acht. En dat is natuurlijk wel een serieuze zaak.
Terug bij onderzoeker Willem Koert van Ergogenics maken we de balans op van tientallen jaren onderzoek naar nepmedicijnen en voedingspreparaten.
Gember.
Mushroom optimizer, blauwe bosbes, metoxy. Ze zijn wel allemaal leeg.
Ja, dat is uit voorzorg. Ik heb kinderen.
Er zijn een hele grote potten bij. Het is werkelijk een hele kast. Hier zit er nog eentje in. Anabolic catalyst.
Minder goedaardig. Jungle warfare.
Klinkt ook minder goedaardig. Wat doet het?
Hier kreeg je ook meer spieren van. Er bleek ook een anabool steroïde in te zitten.
En van wat hier in de kast staat, snoep je er zelf ook wel eens van?
Alleen van de legale dingen. Maar niet meer die farmaceutische dingen. Ik kom oorspronkelijk uit de bodybuilding. Ik train nog steeds. Ik heb jarenlang getraind. En het idee dat je jezelf en je lichaam kunt transformeren door dingen in jezelf te stoppen, dat is iets wat me nog steeds hooglijk interesseert.
Denk je er nooit van, misschien
is het gevaarlijk?
Ja.
Ja, soms ben ik ook wel bang, ja. En soms als ik me niet meer er fijn mee voel, dan stop ik ook.
Heb je als bijwerking gehad?
Jawel. En dan stop ik. Er is ergens een grens dat je zegt, nou worden de bijwerkingen te erg. En die grens ligt wat mij betreft bij middelen zoals dit. Dit komt uit Iran. Oxymetolone. Anabol steroïd. Razend effectief. Ik werd er agressief van. Heel lang geleden toen ik nog dit soort middelen gebruikte. Ik werd er opgezwollen van. Ik voelde me er niet fijn bij.
Maar die pillen die staan wel hier en niet thuis?
Ja, zo ben ik wel. Ik vind het niet erg om met mezelf te experimenteren. Maar ik ga met mijn kinderen geen... Het is dat 1 keertje. Waar staat dat potje nou? Kijk. 1 keer. Mijn dochtertje heeft dit potje in handen gekregen.
Melatonine.
Original. Is een volkomen legaal slaapmiddeltje. Kun je in elke winkel kopen. De tabletjes. Het waren kleine witte tabletjes. Die waren een beetje zoet. Dus ze heeft toen het hele potje heeft ze op. Nou, daar krijg je niks van. Ze heeft ook nergens last van gehad. Maar ik ben er wel erg van geschrokken. Want stel je voor dat ik nog oxymetolone had gehad en ze had daar een hele pot van leeggegeten.
Er is een goede kans dat de Viagra die ik samen met Willem Koert heb gekocht weinig schadelijke effecten heeft. Grote kans zelfs dat het helemaal geen effect heeft. Maar ik zal het nooit te weten komen, want het pakketje ter waarde van €67,08 is nooit bezorgd.
Reportage van Sander Bartling. Rosa Koenraad, goedenavond.
Goedenavond.
U bent onlangs gepromoveerd op een studie naar illegale medicijnen bij het Willem Pompen Instituut van de Universiteit van Utrecht. U bent criminologe en u heeft de lijn in kaart gebracht. Producenten, handelaren, afnemers. En u kwam daarbij vooral in China terecht. Eerst even, waarom bestellen mensen eigenlijk die medicijnen via internet? Want ze nemen toch een risico.
Ja, er is over het algemeen gewoon een grote vraag naar allerlei soorten geneesmiddelen. Dus inderdaad, mensen willen erectiemiddelen recreatief gebruiken of ADHD-medicatie voor extra concentratie, afslankmiddelen om snel af te vallen. Dus het is een hele grote vraag eigenlijk naar verschillende typen geneesmiddelen. En een van de manieren waarop dat verhandeld wordt is dus inderdaad via het internet. Dus mensen doen dat vanwege gemak, omdat het gemakkelijk is dat het thuis bezorgd wordt. Omdat ze goedkope geneesmiddelen online kunnen vinden vanwege schaamte, zoals al even genoemd werd. Mm-hmm. Of ook inderdaad een grote reden is omdat mensen geen recept kunnen verkrijgen via de arts. Dus ze willen
die geloven dan in een bepaald medicijn en dan zeggen ze ik bestel het dan wel in het buitenland zonder recept.
Mm-hmm.
Dus dat doen ze willens en wetens dan eigenlijk?
Nou, dat kan. Er zijn inderdaad mensen die dat voor een deel ook echt wel dat risico een beetje incalculeren. Die dus weten dat ze eigenlijk die geneesmiddelen op de illegale markt aanschaffen. Maar er zijn ook mensen die dat niet weten. En die denken dat ze een legaal product kopen via een normale online apotheker. Maar dat blijkt in feite een namaakapotheker bijvoorbeeld. Ja. Dat is een andere groep. Dat zijn eigenlijk twee verschillende groepen die we zien.
Die er dan wel heel bedriegelijk echt uitziet. En waar komen die medicijnen nou in hoofdzaak vandaan die je op internet kunt krijgen?
Nou, op basis van de inbeslag namens ook van de douane blijkt wel een groot deel afkomstig in ieder geval vanuit India bijvoorbeeld, maar ook vanuit China is een heel belangrijk land. En dat zijn, maar ook uit andere landen, ook uit Thailand, maar veel toch uit die regio. Hm. En meer van die dopingachtige producten die komen ook wel vanuit de Verenigde Staten Europa binnen.
Maar u bent eigenlijk met name naar China gegaan, hè?
Ja,
om onderzoek ook ter plekke te doen. Heeft u gewerkt met een tolk en iemand die ook kon helpen met contacten? Wat trof u aan?
Nou, het doel was inderdaad, ook omdat China toch wel regelmatig op nummer 1 stond als het belangrijkste productieland van de vervalste geneesmiddelen, om daar inderdaad een beetje in kaart te brengen van waar komt dat nou vandaan? Wat voor geneesmiddelen komen daar nou vandaan? Hoe vindt de productie plaats? En daar hebben we vooral eigenlijk inderdaad, ik heb daar met tolken dus gewerkt. En daarbij heb ik veel verschillende artsen, bijvoorbeeld douane, onderzoekers gesproken. Maar ook veel handelaren en met name de tussenhandelaren die betrokken waren bijvoorbeeld bij exportbedrijfjes. Die op die manier de geproduceerde geneesmiddelen konden exporteren naar Nederland bijvoorbeeld. Ja. Of naar andere landen in Europa.
En waar worden de pillen dan feitelijk gemaakt?
Nou, wat we vooral zagen is dat ik ben zelf niet in een laboratorium of fabriek geweest. Dat was helaas niet mogelijk. Ik heb dat wel geprobeerd, maar daar kreeg ik geen toegang toe. Maar wat we wel hebben gezien is dat er zijn heel veel verschillende kleinere fabrieken die daarbij betrokken zijn. Die dus ook produceren vaak voor de legale geneesmiddelenhandel. Omdat China natuurlijk een hele belangrijke farmaceutische industrie heeft. Die produceert voor wereldwijd. En er zijn ook veel kleinere fabrikanten die dan bepaalde bestanddelen bijvoorbeeld maken voor de legale geneesmiddelen. En die dan bijvoorbeeld in sommige gevallen dan overdag bepaalde geneesmiddelen produceren en dan in de nacht ook dan nog geneesmiddelen voor de illegale handel maken.
Ja, dus dat gebeurt. Dus komt het uit één en hetzelfde fabriekje eigenlijk?
Ja, dat komt zeker voor. Ja.
En zijn dat dan ook betrouwbare illegale medicijnen? Omdat ze dus uit dat officiële fabriekje komen?
Nou ja, het is in ieder geval wel een verschil met wat er ook wel... Er zijn ook wel geneesmiddelen die echt geproduceerd worden in bepaalde kelders, waarbij helemaal geen enkele controle is. En dat in dit geval is dat we meestal wel ietsje betrouwbaarder, maar er is uiteindelijk helemaal geen controle hoe dat uiteindelijk verder gaat plaatsvinden, welke andere bestanddelen er worden bijgevoegd, wat er op de verpakking komt te staan. Daar is allemaal geen controle op.
Dus nee, want ze kunnen natuurlijk ook
iets wat dat heel veilig is.
In één fabriekje kun je natuurlijk ook verschillende etiketten maken, inderdaad ook de bestanddelen in andere verhoudingen mengen. Dat zegt dus niks over de betrouwbaarheid ervan. Raken die stromen dan niet vermengd als het uit één fabriek komt, waar zowel de legale medicijnen worden gemaakt als in de avonduren de bijproducten?
Nee, dat lijkt niet zo te zijn, omdat er ook wel juist bijvoorbeeld de geneesmiddelen die ook voor de Europese markt worden geproduceerd, die zijn toch wel echt aan strikte controles verbonden. Dus elke stage die heeft vervolgens weer heel veel controles. Dus dat is iets wat uiteindelijk wel wordt weggefilterd. Dus daar is nauwelijks sprake van, of dat zijn we nauwelijks tegengekomen. En dat is ook wel... Het is gewoon echt een parallele handel eigenlijk, die gewoon los plaatsvindt van de legale markt. Dus dat hoeft ook niet per se te infiltreren in de legale markt, maar dat kan heel gemakkelijk verhandeld worden op andere manieren.
Maar maken ze dan geen gebruik van de bestaande distributielijnen bijvoorbeeld? Voor die vervalste medicijnen?
Nou, wel van de bestaande handelsdistributielijnen. Dus wat ik wel veel ben tegengekomen is dat er ook heel veel verhandeld wordt. Bijvoorbeeld als er bedrijven in contact kunnen komen met elkaar online, via online platformen. Voor de handel in kleding of elke andere sector. En zo kunnen bedrijven wereldwijd gemakkelijk met elkaar in contact komen. Waaronder ook de illegale geneesmiddelenhandelaren.
Je dus meeliften op handelstromen naar Europa bijvoorbeeld, maar niet specifiek meeliften op de legale medicijnhandel.
Nee, precies.
Waarom is nou China daar eigenlijk een ideale plek voor om die medicijnindustrie zo groot te laten worden?
Ja, verschillende redenen. Enerzijds, het is natuurlijk een immens groot land, waar ook over het algemeen nog redelijk slechte controle plaatsvindt. Er vindt nog altijd veel corruptie, is ook nog wel een probleem. Dus ik kreeg van veel respondenten die het ook hadden over corruptie of over de Guangxi, dat het heel belangrijk is om de speciale connecties te hebben en dat je dan heel veel gedaan kan krijgen.
Dat is de Guangxi?
De Guangxi, ja.
Dat is een soort
Chinese term.
Ja, informeel netwerk is belangrijk, dus dat gaat via familie, vrienden?
Ja, bijvoorbeeld. Of als iemand van de handhavers, als die een bekende is, dan is het toch wel mogelijk om daar veel gedaan te krijgen. En dat is wel een belangrijke
door de vingers
manier. Ja. Dat is wel een belangrijke manier die we veel zijn tegengekomen, waar veel over gesproken wordt. En ook een van de manieren waarop het gemakkelijk geëxporteerd wordt, bijvoorbeeld naar Europa. En dat heeft ook te maken met dat er toch hele lage lonen zijn. Dus dat die hele namaakindustrie is toch ook wel een belangrijk deel van het inkomen in veel gebieden. Zowel voor de handelaren zelf, maar ook voor de handhavers bijvoorbeeld.
Ja.
En daarnaast is het ook nog wel, juist vanuit historisch perspectief, is vervalsing. Dat heeft ook een hele andere connotatie in China. Dat eigenlijk vroeger helemaal niet als iets verkeerds of als iets slechts werd gezien.
Namaak is juist iets goeds?
Ja, dat werd als iets positiefs gezien. En als iets gewoon gemaakt kan worden, dan is dat voor iedereen beschikbaar. Of dan zou iedereen dat kunnen namogen maken. Dus die hele problemen met patenten of met intellectueel eigendomrechten, die zijn niet zo altijd even zichtbaar.
Dat spreekt ze niet zo aan. Dat zegt ze cultureel gezien van oudsher niet zoveel. Je vraagt je wel af waarom de grote farmareuzen, die er toch belang bij hebben om dit in te dammen, dit kennelijk toch niet heel effectief kunnen bestrijden.
Nou, er is wel meer aandacht voor het hele fenomeen in China zelf ook. Ook juist vanuit de rol die ze hebben in de internationale markt. Maar het heeft ook te maken met de concurrentie en ook de trage registratie van de legale bedrijven. Dus het is wel iets waar meer aandacht voor komt. Maar wat niet zomaar op te lossen is en ook niet per se door de bedrijven zelf. Dat heeft toch ook wel echt te maken met de handhavingscultuur in China bijvoorbeeld te maken.
Ja, maar ook in Europa zelf. Want je kan het gewoon met een klein pakketje Europa binnenkrijgen.
Ja, precies. Ja. Nee, dat is zeker zo. En dat heeft ook wel wat mee te maken omdat dat dus veel via het internet verhandeld wordt. Blijkt nog steeds heel lastig om daar ook echt goede controles op uit te voeren. En te kijken hoe dat dan plaatsvindt. Juist omdat ook die legale en illegale handelstromen zo met elkaar verbonden zijn. Mm. Niet zozeer van de farmaceutische handelstromen, maar juist meer de handelstromen in het algemeen.
Ja. Ja. Blijft toch markt voor. Dat is wat we kunnen concluderen voorlopig. Hartelijk dank.
Ja, dat is ik zo.
Criminoloog Rosa Koenraad.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Onderzoek naar projectontwikkelaar Megahome uit Almelo. De projectontwikkelaar kocht veel grond in Twente en de rest van Nederland. Plan was om die stukken grond nieuwbouwwijken om die daar op te zetten. Maar toen in de economische crisis de huizenmarkt instortte, zag Megahome van veel nieuwbouwprojecten af. Meerdere gemeenten in Nederland zijn hier de dupe van geworden.
Hoogeveen spant een kort geding aan tegen projectontwikkelaar Megahome. Dat bedrijf zou de overeenkomst met de gemeente over de afwerking van nieuwbouwwijk Erflanden niet nakomen.
Van de 1600 kavels zijn amper 300 bebouwd en van de huizen die er staan staat ook nog eens een deel leeg. Dat hadden bewoners en ook de gemeente Emmen jaren geleden heel anders voor ogen.
De kavels en woningen in de wijk moeten worden geveild, omdat projectontwikkelaar Megahome een miljoenenschuld heeft bij de Rabobank.
Ja, het lijkt nu definitief over en uit met de projectontwikkelaar Megahome in Almelo. De rechtbank heeft vandaag weer een aantal BV's failliet verklaard. De schuld van Megahome gaat daarmee richting de 200 miljoen euro.
Megahome ging in 2016 failliet. Een schuldeiser Rabobank claimt nu een bedrag van 200 miljoen euro. Wim Goorhuis, verslaggever van Tubantia. Goedenavond.
Goedenavond.
Jullie hebben deze zaak gevolgd. Voorlaatste artikel eigenlijk, dat jullie schreven over Megahome was vorig jaar. Wat was de aanleiding voor je onderzoek nu?
Dat we in het faillissementsdossier wat de curator heeft opgesteld al wel zagen dat het waarschijnlijk een heel grote zaak zou zijn. Ik ken het bedrijf inmiddels ook redelijk goed. En ik had al wel mijn vermoedens dat er mogelijk iets niet in de haak zou zijn.
Ja, en nu is dat faillissementsdossier af? Of hoe staat het daarmee?
Nee, de curator gaat nog verder. En hij neemt er zeer ruim de tijd voor. Dit derde faillissementsverslag heeft hij inmiddels anderhalf jaar over gedaan. En nu pas is curator Jan van Heel duidelijk hoe complex alles in elkaar zit. Het is een wirwar aan BV's en stichtingen die onder Megahome vallen.
Ja, maar was dat bedrijf überhaupt van plan om nieuwbouwwoningen neer te zetten? Of kun je daar nu achteraf je vraagtekens bij zetten?
Nou, volgens mij waren ze daar wel van plan. Mm-hmm. Alleen, ieder bouwbedrijf in Nederland dat bouwt een woning pas als die verkocht is. En Megahome die deed het in het voor. Die bouwde in feite voor leegstand. En waarschijnlijk heeft dat ook meegeholpen. Of is er ook meer de reden geweest dat het bedrijf uiteindelijk is omgevallen.
Ja, kun je schetsen hoe dat is gegaan? Je zegt dat is een hele, dat zijn ingewikkelde constructies. Dus bedrijven die aan elkaar gekoppeld zijn. Daar komt die curator nu langzamerhand achter. Waarom was dat zo opgezet?
Oh, dat zal uiteindelijk de curator bij het allerlaatste jaarverslag mogelijk constateren waarom het is gebeurd. Maar feit is het feit dat Megahome de huizen eerst bouwde, voordat ze werden verkocht, daarom is uiteindelijk het bedrijf omgevallen. Ja. En daardoor bleven ook de ontwikkelingen achter. Als je onder andere in Almelo kijkt, daar ligt nog een braakliggend terrein. En de rest eromheen, andere projectontwikkelaars, die hebben de huizen wel gebouwd. En er is in verschillende andere gemeenten waar Megahome ontwikkelde, of wilde ontwikkelen, moet ik misschien zeggen. Hetzelfde verhaal. Ook in Houten onder andere. Hogeveen, wat net voorbij kwam. Mm-hmm. En verschillende andere gemeenten.
Wanneer begonnen de problemen, Wim?
Enkele jaren geleden eigenlijk. Het begon met irritatie bij wethouders overal in het land. Om je een beeld te geven. Megahome had 1000 grondsposities in heel Nederland. En die wethouders zagen dus dat als een nieuwe wijk wordt ontwikkeld, er zijn meerdere projectontwikkelaars. Iedereen deed zijn werk. Iedereen bouwde. En Megahome bleef achter. Dus dat begon met de irritatie van wethouders. En uiteindelijk de Rabobank, de huisbank hier van Megahome, die kreeg ook geen geld. Dus op last van onder andere Rabobank en Vestera zijn er al executieverkopen geweest. Dat begon in 2014, 2015 ook. Uiteindelijk iets van 10 grote executieveilingen. Tot uiteindelijk het bedrijf omviel. Het faillissement is aangevraagd in juli 2016.
Executieveilingen van nieuwbouwwoningen.
Onder andere woningen, maar ook grondposities.
Oh ja, grond.
Want, ja. Want vooral dat. Maar ze hadden dus ook gebouwd. Er stonden verschillende huizen gewoon leeg. Wat al bijzonder is. Een beetje projectontwikkelaar. Die bouwt niet voor leegstand, heb ik altijd geleerd.
Dan gaat hij in elk geval. Moet een deel verkocht zijn en dan begint de bouw.
Ja. Een flink deel van een wijk moet verkocht zijn en pas dan begint de bouw. En dat deed Megahome niet. Die nam het risico blijkbaar.
Wie is de man achter Megahome? Willy Welles?
Ja, ik heb hem nooit gesproken. Ik weet waar hij woont, in het meest opmerkelijke huis van Zenderen. Een redelijk bekend huis. Hij heeft een moderne woning in een toch redelijk traditioneel kerkdorp als Zenderen is. Zenderen is een dorp bij Bonne.
Ja.
En ik heb Willy Welles van Megahome, de oprichter, meerdere keren verzocht voor een gesprek. En ook te reageren op het feit toen het slechter ging met het bedrijf. Maar stevast was de reactie geen commentaar.
Oh.
Dus voor mijn verhaal in de krant van zaterdag heb ik wel wat informatie ingewonnen in zijn omgeving, om het zo te zeggen. En ook in Zenderen.
Ja.
Diverse mensen gesproken. En hij wil altijd winnen. Dat is eigenlijk het beeld wat van hem naar voren komt.
Maar nu is hij toch aan de verliezende hand, of niet?
Nu is hij aan de verliezende hand. Ja, misschien heeft hij zijn hand overspeeld, inderdaad.
Ja. Ja. Hij heeft een notering in de quote 500, dus zelf kapitaalkrachtig.
Ja, kapitaalkrachtig. Hij heeft ook in de loop van de jaren heeft hij heel veel geld uit het bedrijf gehaald. Dat kom je ook nu wel weer tegen.
Hmm.
Op het moment dat de Rabobank al geld wilde hebben van Megahome, heeft hij zichzelf nog weer een flink bedrag naar zichzelf overgemaakt. Dat staat onder andere in het faillissementsverslag.
Zijn hierdoor nou ook mensen direct gedupeerd? Dus mensen die een woning wilden of die een woning wilden laten bouwen?
Nee, de meeste woningen die leeg stonden, die in de faillissementsboedel zaten, die zijn inmiddels verkocht. Eigenlijk het grootste probleem is dat de ontwikkeling van de gebieden die Megahome zou bouwen, dat het achterblijft ten opzichte van de andere. Dus
dat heeft natuurlijk wel maatschappelijke consequenties, want dan ligt zo'n gebied ligt de kaal
klopt.
Bij.
Als je een winkelcentrum bouwt, dan ga je ervan uit. Als je dat bouwt, dat rond die tijd als het klaar is, het winkelcentrum, dat ook de woningen die zij moeten voorzien, dat winkelcentrum, dat die klaar zijn. En dat is hier dus niet gebeurd.
Nou zeg jij, hij heeft nog geld onttrokken aan die bedrijven op het moment dat de Rabobank al aan de deur stond omdat ze geld eisten. Kun je nou met dit dossier ook aantonen dat Welles iets strafbaars heeft gedaan?
Nou, hij heeft verschillende strafbare feiten gepleegd. Dat staat ook wel in het huidige verslag. Onder andere volgens een oude zakenpartner van hem illegale verkrijgingsovereenkomst. Dat hij een deel van een huis in Zwitserland op die manier eigenhandig heeft gemaakt. Daar loopt inmiddels een gerechtelijke procedure over. De gemeente Houten heeft aangifte gedaan tegen een aan Megahome geleerd bedrijf. Niet Megahome zelf, maar het is een wirwar aan BV's. En een continu geschuif van bezittingen en gelden.
Dus het kan best zijn dat het OM hier ook nog naar gaat kijken, de officier van justitie.
Die kans is volgens mij redelijk. Dat geloof ik wel, als ik dit zo inschat.
Goed, het dossier Megahome is nog niet gesloten. Dankjewel, Wim Gorhuis van Tubantia in deze editie van Reporters NL. Kijk even op ons site voor de nieuwsbrief. nporadio1.nl/reporterradio. Fijne avond.
KRO NCRV.
NPO Radio 1.
Gurbe liep voorspoedeling naar Bukkie.
Zo'n 6000 mensen spreken het nog, het Bilds.
En gong op het bankje voor hun zitten.
Prachtige taal uit de Friese polderstreek, het Bild. Maar voor hoe lang nog?
Ze hebben daar hele grote woorden over dat het Bild, dat het gauw verdwijnen zal, maar daar loop ik daar niks van. Hè.
Deze week in Radio Doc de documentaire De Redder van het Bilds.
Gerard de Jong, dat is de kleinzoon van Gerrit de Jong.
Over de strijd voor de Nederlands-Friese mengtaal.
Het is alleen soms wel zwaar, omdat het soms voelt als trek aan een dood paard.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc, De Redder van het Bilds.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
De Stormruiter. Een weergaloos theaterspektakel over de eeuwige strijd tegen het water onder regie van Jos T. Met Ellen ten Damme, Jelle de Jong en 100 Friese paarden. Kaarten koop je op de stormruiter.nl. Mis het niet.
Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank.
Specsavers hoormythe 1.
Een hoortoestel zonder bijbetaling. Dat is te mooi om waar te zijn.
Nou, toch is het zo. Uw basisverzekering vergoedt maximaal 75%. En Specsavers vergoedt nu de resterende eigen bijdrage voor een hoortoestel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes.
De meest morbide familie van Amerika komt naar Nederland. In de zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. En Tony Neef als de unieke Ome Vester. De zwartkomische musical The Addams Family. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theaddamsfamily.nl.
Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes.
Dat zal je altijd zien. Heb je net die Vivaro of Transporter gekocht? Komt Ford met een aanbieding. Op de Transit Custom Economy Edition. De bedrijfswagen die je altijd al had willen hebben. Die had je nu mooi kunnen kopen voor een luttele €18.395. Nou, bedankt, Ford. Ook voor die financiering met 0% rente. En dat meteen op de hele range. De hele range! Hadden ze daar niet een beetje eerder mee kunnen komen? Want dan was je natuurlijk sneller gaan kijken op Ford.nl.
Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1.
NPO Radio 1.